goedemorgen. Dat zeg ik ook tegen de lege stoelen. Er zijn een hoop lege stoelen vanmorgen. Wat is er aan de hand? Hè? Vakantie, ja. Goh. Ik vind het heel erg leuk om hier weer te zijn. We beginnen ook met een aantal mensen van jullie af en toe even gesprekjes te krijgen. Dat is heel, vind ik altijd heel erg leuk. Dan is het niet één kant op. Ik van jullie, andersom, ook heel erg leuk. Daardoor hoor je natuurlijk ook een aantal dingen die er in de gemeente spelen, die in jullie eigen leven spelen. Dus dat helpt ook weer om de studie die we met elkaar doen op zondagochtend, om daar ook weer wat meer inzicht in te kunnen geven waar je zelf in zit. Voor degenen die regelmatig hier zijn, dat bij ons in Shelter Haarlem, waar ik af en toe ben, maar dat is mijn thuisgemeente, daar hebben we ook bepaalde thema's, maar dat is best wel lastig, want tegenwoordig is het ook zo dat niet iedereen elke zondag er meer is. Dat is ook een trend die door heel Nederland zich voordoet. Maar voor degenen die er wel zijn, ik spreek al een paar maanden over een thema van, ik heb het genoemd, ik ben. Dus ik ga dat ook weer even aan onze, ik weet niet wie het gaat doen, maar zouden jullie de presentatie even willen laten zien? Wie ben ik in Gods ogen? En het gaat over jou, maar het gaat ook over de gemeente. En ik ben daar volop zelf mee bezig. En ik had net Theo vanmorgen ongeveer een half uur in de auto aan de telefoon. En toen heb ik een hele hoop dingen verteld die in mijn leven spelen. Met dat onderwerp, ik ben, wie ben ik. En ik merk op alle fronten dat speelt. En dan ga je extra opletten. God, wat bent u aan het doen? Dus ik ga een aantal persoonlijke verhalen vertellen die mij ook weer helpen om hier meer vorm aan te geven. Het verdiept mezelf ook. En ik hoop dat het jullie ook verdiept. Ik weet nog dat ik afgelopen maandag zat ik in de auto met mijn kleinkind, Mirre. En wij zijn oppas, opa en oma. Niet zoals Petra en Theo, die passen volgens mij altijd op. Maar wij doen het één keer in de week, dat is genoeg. En ik merkte gewoon aan Mirre dat ze helemaal niet goed in haar vel zat. En ik probeerde een paar keer te vragen. Meestal vertelt ze wel wat, maar ze vertelde eigenlijk helemaal niks. Maar ik zag aan haar gezicht dat het gewoon helemaal niet goed zat. Kennen jullie zo'n situatie? Dan zie je dat iemand in je omgeving gewoon niet lekker in zijn vel zit. Je vraagt hoe gaat het en dan zegt hij goed. Maar je ziet dat dat niet zo is. Dus dat is een hele lastige situatie. Hoe ga je ermee om? En nou goed, we kwamen thuis en gelukkig mijn vrouw, oma van Mirre, die zag dat ook gelijk. Dus die deed hetzelfde als wat ik had gedaan. Hoe gaat het met je? Goed. Maar goed, oma's die zijn soms nog iets gevoeliger dan opa's. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar zij bleef op een gegeven moment ook toch wat doorvragen, ook naar het eten. En op een gegeven moment zag ik de waterlanders komen en in de armen. En op het einde van de middag zag ik een heel mooie tekening die Mirre voor oma gemaakt had, niet voor mij. En daar stond op, ik hou van je. Heel, heel schattig. Ja, en de dag daarna kregen we van onze andere ons andere kleinkind via de moeder een gebedsverzoek. Willen jullie alsjeblieft bidden, want het gaat niet helemaal lekker met een andere kleindochter is dat. En we gaan vanmiddag naar school toe, want we moeten even met de juf praten. En het bleek dat het ging om hetzelfde. En dan denk ik altijd, hey, dat is toevallig. We krijgen nooit gebedsverzoeken van moeders voor kleinkinderen. Het gebeurde allemaal in diezelfde week en het ging allemaal over ik word gepest. Nou, dat komt natuurlijk best wel vaak in het nieuws en heel veel scholen die doen er wat mee. Maar op de een of andere manier blijken de mensen dat niet te begrijpen, zeker kinderen niet. Die blijven elkaar pesten. En dat zie je bij ons thuis ook. We hebben dan 6 kleinkinderen op maandag en dan zie je gewoon dat hoe goed ze ook opgevoed worden en hoe mooi de Bijbelverhalen ook verteld worden, maar ze pesten elkaar. En dan is de vraag even, hoe ga je daarmee om? Als ouder, als grote ouder, maar ook als je jezelf overkomt. Hoe ga je om met dat gegeven dat je gewoon soms geplaagd wordt? Nou goed, bij beide situaties is het probleem alweer opgelost. We hebben ervoor gebeden en we hebben erover gepraat. En de ouders en ook de onderwijzeressen zijn erbij betrokken geweest. En dan zie je dat je er dan uitkomt. Maar heel vaak zie je dat, ik ben zelf in het onderwijs actief geweest, dan zie je ook dat het niet altijd zo makkelijk op te lossen is. Want sommige kinderen blijven gewoon doorgaan. Nou goed, we gaan even. Dat is even het begin van mijn preek. Het gaat over keuzes maken. Keuzes wat je dan voelt. Hè? Dus als dat gebeurt, wat voel je dan over je identiteit? Wat voel je dan? En wat doe je ermee? Ja, we gaan even naar het volgende plaatje. Ik neem jullie even, die mag je doorschuiven, die hebben we gehad. Ik ga even herhalen wat ik verteld heb. Nou krijg je de echte onderwijzer in mijn naar boven. Altijd herhalen is goed, hè? De zevende keer dan begrijpen ze het. Dus jullie krijgen het nog 7 keer voor je kiezen. En dan hoop ik dat je het helemaal weet. Goed, vanuit Genesis hebben we gezien dat God spreekt over hoe God naar ons kijkt. En hij doet een aantal dingen, hij zegt een aantal dingen tegen Adam. Die heb ik even hier in een tekeningetje bij elkaar gezet. Hij begint eigenlijk met te zeggen wie de mens is. Hij zegt, jullie zijn gemaakt, Adam en Eva, naar mijn beeld. Dus als je wil weten wie je bent, dan is het heel slim om te kijken wie God is. Want dan leer je wie je zelf bent. Dus het woordje ik ben, dat gaat over ik, maar het gaat over God die zegt ik ben. Het tweede wat hij doet, als je dan die identiteit pakt, zegt hij tegen Adam en Eva, oké, nou weten jullie wie je bent. Je bent gemaakt naar mijn Gods beeld. Nu ga ik je zegenen. En dan zeg ik er nog iets anders bij, zegt God. Ik ga je vruchtbaar maken. En eigenlijk heb ik de vorige keer gezegd, alles wat leeft heeft het potentieel in zich om zich te vermenigvuldigen. Als er leven in zit, dan zit er door God geschapen een systeem in dat zich kan vermenigvuldigen. Dat hoort bij het leven. Dus alles waar je in betrokken bent, waar Gods leven in zit, heeft in de potentie de kracht om zich te vermenigvuldigen. Wat je ook doet. Dus als je op de juiste weg bent, zul je dat ook gaan doen. Dat is wie wij zijn. Identiteit en zegen en vruchtbaarheid. Of bestemming. Op een andere plek noem ik het wel bestemming. En dan gaan we even kijken naar wat God met die twee elementen doet. Als je dat doorhebt, dan geeft hij je autoriteit. Dan zegt hij tegen de mensen, ik ga je macht geven. Macht, dat is eigenlijk een verdeling tussen gezag en macht. En verantwoordelijkheid. Die twee horen als een linker en een rechterhand bij elkaar. Je krijgt niet alleen autoriteit, maar je gaat ook verantwoordelijkheid krijgen. Daar heb ik het over gehad. Daar gaan we volgende keer, als ik hier ben, over verder praten. Ja, we gaan even inzoomen. Volgende plaatje graag. We gaan even over dat woord ik ben. De vorige keer heb ik het erover gehad. God spreekt als een vader. Dus als we kijken naar de schepping, dan zien we dat God is er. Maar dan komt het woord, nou Jezus wordt in het Nieuwe Testament ook het woord genoemd. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. In het Nieuwe Testament zien we Jezus met een lichaam, maar het is precies hetzelfde als in Genesis. Dus heel vaak zien we in het Oude Testament het woord spreekt, het woord van God komt. De ene keer is hij een brandend vuur, de andere keer is hij de engel van de Heer, maakt niet uit, maar hij is aanwezig. Alleen in het Nieuwe Testament krijgt Jezus een lichaam van een mens. Dan zien de mensen hem ook, ze kijken naar die persoon en dan spreekt Jezus als het woord van God. En dat ontvangen ze of niet. En de derde persoon van God is de Heilige Geest, we weten dat hij zweeft over de water en samen met het woord ontstaat er leven. Nou, bij de mens, volgende graag, zien we hetzelfde. Wij zijn gemaakt als een drie-eenheid, net zoals God. We lijken ook op God, met lichaam, ziel en geest. Daar ga ik vandaag even niet al te veel over, maar we gaan vooral op het gebied van geest en ziel wat vertellen vandaag. Ja. Nou, als je deze twee optelt, dan kom je tot de werkelijke identiteit die wij zijn. Er is iets van God in ons. Dus als wij ook denken aan de drie eenheden, dan zien we dat God geen lichaam heeft, maar dat hij dus in ons wil wonen. En op die manier komen we werkelijk tot de bestemming die God bedoeld heeft. Zonder God is er iets, een deel van ons, wat niet leeft. We zien ook in Genesis 1, 2 en 3 dat God zegt, Adam, eet niet van die boom, want als je daarvan eet, zul je sterven. Nou, daar hebben we allemaal mee te maken met die zonde. Hè? We hebben er allemaal mee te maken, iets in ons sterft als we zonder God leven. Dan is een deel van ons niet ontwikkeld. En dat zou hartstikke jammer zijn, want het kan wel. En vandaag zijn we hier bij elkaar om daarover te praten. Dus God en ik is eigenlijk wie ik ben. Zo zie ik dat. Ja, volgende. Hier heb ik even een plaatje gemaakt. Iets breder, iets wijder. Dus nou, als je kijkt over de identiteit, dan zie je eigenlijk dat God, als we kijken naar zijn natuur, dan zien we eigenlijk dat God liefdevol is, dat hij waarde geeft en dat hij ook goed is. Als je kijkt naar vruchtbaarheid, dan praten we over bestemming. We hebben een soort DNA-systeem in ons van gaven en talenten. Iedereen beseft heel erg goed dat de buurman of buurvrouw die naast je zit anders is in zijn takenpakket, gavenpakket dan jij. Ina en ik, wij houden heel erg van The Voice, vooral van The Voice Kids. Gisteravond of vorige week was dat. Er was een jongetje van 10 jaar die ging daar even zingen, joh. Die ging helemaal uit zijn dak. En dat vond ik ook zo weergeloos. Dat kind had zo'n bijzonder talent. En er lopen er heel veel met talenten trouwens. Maar iemand anders die kan helemaal niet zingen, die kan bijvoorbeeld weer heel goed knutselen. Of weer iemand anders die kan heel goed nadenken. Of iemand anders kan goed lesgeven. We hebben allemaal verschillende talenten en gaven die passen bij onze bestemming. God heeft dat al in ons gelegd. Zodat als wij groeien naar de bestemming die op ons leven ligt, daar horen die talenten en die gaven bij. Dus die horen bij elkaar. Nou, autoriteit gaat over leiderschap en bestuur. En verantwoordelijkheid gaat over zorgen, ontwikkelen en beschermen. Dat hebben we allemaal gehad. Dus dat is allemaal herhaling. We gaan 1 verder. Nou, daar heb ik de laatste keer iets over gezegd. Hoe spreekt God eigenlijk en hoe vermenigvuldigt God zich eigenlijk in het natuurlijke? We kennen allemaal het verhaal van de bijtjes en de bloemetjes. Dat is denk ik de meest ouderwetse manier van vruchtbaarheid en voortplanting. Nou, tegenwoordig op scholen praten ze daar niet meer over volgens mij. Doen ze het gewoon, hup, zo zit het. Nou, bij God is dat eigenlijk heel anders, want God heeft geen lichaam. Toch spreekt God heel duidelijk. En ik heb het even ook vanuit 2 kanten bekeken. God geeft dromen aan jou. Hij kan een woord geven, dat kan bijvoorbeeld een tekst uit de Bijbel zijn. Dat kan iemand die naar je toe komt, die een profetisch woord aan je geeft. Het kan ook wel zo zijn dat er een ezel tegen je spreekt. Ik heb dat zelf nog niet meegemaakt, maar dat kan maar zo gebeuren. Hè? Dat zie je in de Bijbel, dat dieren spreken. Er zijn heel veel verschillende manieren die God tot zijn beschikking heeft om een woord vanuit de hemel op de aarde in jou te brengen. Het is mijn taak, ik zie me dan even meer als de ontvangende kant, zeg maar even de vrouw. Dus de ontvangende kant betekent, ik moet het ontvangen in geloof en met vertrouwen. Dat God tot mij spreekt. Dus als je in de natuur kijkt, dan heb je het zaad en het ei, zeg maar eventjes. Nou, die twee komen bij elkaar. Op verschillende manieren, op verschillende structuren wordt dat helemaal anders genoemd. Maar goed, bij de mens en bij de dieren zien we een zaadje en een eitje komen bij elkaar. En daar komt een voortplanting uit voort. Dat is het systeem wat God zelf ook gebruikt. Alleen niet in het lichaam, maar in de geest. De geest van God komt bij ons door een droom, door een woord, door een profetie. En dat is eigenlijk het zaad. Het gekke is, het woord wat daar gebruikt wordt, is ook sperma. Heel raar. Dus dat is een zaadje waar leven in zit. Als de mens, ik, dat ontvang in geloof en vertrouwen, dan komt er een merge. Dat vind ik zo'n mooi Engels woord. Het wordt samengevoegd. Het woord van God en wat ik geloof komt bij elkaar en daar komt het leven uit voort. En zoals je ziet betekent dat vruchtbaarheid. Nou, net als bij de mens of bij, ik denk altijd aan de kokosnootboom, want die heb ik heel veel in het Midden-Oosten gezien. Dat duurt hartstikke lang voordat er ook een vrucht zichtbaar is. Je weet dat het ontstaan is, je weet dat het eraan zit te komen, maar je ziet het helemaal nog niet. Dus dat is hetgeen wat God in jouw geest gelegd heeft, dat je als het ware kunt dromen, dat je intuïtie kunt gebruiken, dat je een gevoel hebt van dit gaat gebeuren. Wij hebben, Ina en ik hebben samen ons beoefend om Gods stem op die manier te verstaan, zodat wij vruchtbaar worden in ons leven. Dat is een andere dimensie dan gewoon normaal kijken. Ik kan kijken wat ik zie en ik ga ervan uit, dit is de waarheid. Maar dat is eigenlijk in de geestelijke wereld helemaal niet zo. Je kunt namelijk in de geest kijken iets zien wat je dus niet ziet. Maar het is er wel. De zwaartekracht is een goed voorbeeld. We kunnen wel geloven van nou, als ik mijn laptop gewoon nu laat vallen, valt hij niet. Maar iedereen weet hier dat hij wel gaat vallen. Want er is een wet de wet van de zwaartekracht, dat is een natuurlijke wet die gewoon bestaat, dat het zal gebeuren. Maar in de geestelijke wereld zijn die wetten ook, alleen we zien ze niet. We moeten ze geloven. Ik vergelijk het even met het woordje ik kijk naar iets en dan heb ik daar een beeld bij. Of ik zie iets wat er eigenlijk niet is. Nou, er overkwam mij iets en dat gebeurde afgelopen weekend, dus nog heel vers van de pers. Ik was met mijn team in december naar een blindeninstituut geweest. En daar hadden ze een kerk verbouwd, die blinde mensen, dus die zelf zo goed als helemaal geen zicht hebben. En die hebben die kerk helemaal van binnen verbouwd in een soort, een soort doolhof. Dus je moet daar doorheen lopen en je gaat door een park, je gaat een bruggetje over, je steekt een straat over, je komt in een bar. Maar het is helemaal pikkendonker. Het is zo donker, je hebt geen blinddoek voor, maar het is zo donker dat je zelfs je hand niet kan zien. En wij als team gingen daar naartoe en we hadden het idee, God wil ons iets leren als team. Nou, het eerste wat die man ons vertelde was gelijk voor mij bingo. Dat gaat over dit principe. Hij zei, hij vertelde dat hij dat doolhof zelf had gebouwd. Dus hij had ook allemaal stellages gebouwd met cirkelzagen en zo. Ik weet niet of jullie wel eens een blinde met een cirkelzaag gezien hebben. Maar mijn beeld is dan, dat gaat niet goed. Toch? Dan krijg je echt het idee van, ik ga toch eens even naar zijn handen kijken. Ja, ik bedoel, dat is toch heel onlogisch dat een blinde dat kan. Hij zegt, ja, dat doe ik wel. Ik heb die hele kerk zelf gemaakt. En hij wist ook zelfs kleuren te benoemen. Want daar heeft hij op zijn telefoon een apparaatje bij, dat houdt hij bij iets en dan zegt hij paars. Hij weet helemaal niet wat paars is. En dan houdt hij dat weer ergens bij en dan zegt hij groen. Dus zelfs dat kan hij met die telefoon. Hij liet ook zien met allerlei apps hoe hij op die telefoon gewoon brieven leest. Dat wordt gewoon voorgelezen. Dus hij tikt dat allemaal in, allemaal met spraak. Dus wij tikken het met onze vinger in, maar hij doet het met spraak. Ongelooflijk. Maar toen zegt hij, Piet, weet je wat jouw fout is? Hij zegt, jullie kijken en met jullie natuurlijke ogen doen jullie dat. Maar ik heb een verbeeldingskracht die veel sterker is dan wat jij kan zien. En toen begon hij dingen op te noemen wat hij allemaal had gedaan. Hij had met de Paralympics meegemaakt. Hij had diepzeeduiken gedaan. Ik zeg, maar dan zie je toch niks? Ja, zegt hij, maar ik voel veel meer dan jij. Ga jij nu maar eens door die doolhof heen lopen en dan zul je dat ervaren. Dus nou, ik vond het eigenlijk een beetje flauwekul. Ik denk, nou ja, maar het was zo. Het geluid hoorde ik veel beter. De hele beleving was heel anders. Ik weet nog dat ik langs een kliko liep en dan was daar een deur bij. Nou goed, ze hadden die kliko de tweede keer verzet, zodat je erin zou trappen. Want hij zegt, je moet niks vertrouwen wat verplaatsbaar is. Nou goed, wij als mens hebben daar helemaal weinig aan, maar iemand die niet kan zien, die kan dus niet op verplaatsbare dingen vertrouwen. Want stel je voor dat die fiets die daar stond nu op een andere plek, dan val je erover. En dat gebeurde dus ook. We vielen over een fiets die verplaatst was. Dus in één keer ga je de wereld heel anders zien. En ik vond het echt super, super interessant. En wat ik geleerd heb, want daar ging het over, dat wij liepen met elkaar als een soort moeder eend met allemaal kleine dukjes erachter, kleine eendjes erachter. En we hielden elkaar vast en zo liepen we door het donker. En we zeiden, kijk uit voor dit en doe dat. En we keken niet, maar we waren op elkaar aangewezen. En zo kwamen we er heel makkelijk doorheen. Ik ben nogal snel, dus ik liep dat stuk waar je de straat over moest steken. En ze hadden uitgelegd dat er allemaal van die putjes bij de busstation, want we moesten bij een busstation oversteken. En dat kun je voelen met je voeten. Hè? Nou, ik heb al 10 keer bij ons busstation er overheen gelopen. Ik had het nog nooit gezien. Maar nu in één keer zie ik het altijd. Hè? Elke keer, dat is voor de blinden. En dan is er op het einde is er een geribbelde tegel in plaats van die putjes. Want dat is het teken waar de bus stopt en daar kun je instappen. Super slim. Ik had het alleen nog nooit gezien. Snap je wat ik begin te zeggen? Dus wij moeten als christenen, als gelovigen, als kinderen van God ook in die geestelijke wereld gaan zien. Nou, ik leerde in ieder geval dat ik afhankelijk was van mijn team. Nou goed, ik had die les geleerd, maar ik ben ook best wel onafhankelijk. Dus ik hou er ook nog wel van om dingen behoorlijk in de hand te houden. Dus God dacht, nou laat ik Piet nog eens even een andere les geven. Soms gebeuren er gekke dingen. Dus afgelopen daar ben ik nu. Zaterdag was ik met mijn zwagers naar een escape room. Wie kent escape room? Een aantal mensen. Nou, dat is een grote woonkamer of een plek, een hal. En daar staan allemaal puzzels die je samen moet oplossen. En het zijn allemaal denkpuzzels. En je moet heel slim zijn, volgens mij, om ze allemaal binnen de tijd te halen. En wij haalden dat bij vaar niet. Dus we waren niet zo slim. Maar goed, er gebeurde, terwijl we naar die kamer gingen, werden we gestopt door de gids. En die zei van, ik ga jullie handboeien omdoen. Nou, dat vond ik al een beetje vreemd. En daar had ik eigenlijk ook niet zo heel veel zin in. Want dan word je toch een soort gecontroleerd, weet je. En er werd ook nadrukkelijk bij gezegd, op die handboei zit wel een systeem dat als er vuur in zo'n escape room komt, dan kun je nog ontsnappen. Dus dat was wel prettig. Maar de tweede wat hij deed, hij gaf ons een blinddoek en die moesten we omdoen. We zagen dus echt niks. En in één keer dacht ik, hey, God gaat weer tot mij spreken. Want dit is nu de tweede keer binnen een hele korte tijd dat ik niet kan zien. God, wat is er aan de hand? Dus ik ging met, weer, als eentjes achter elkaar, gingen wij die kamer in en we werden met onze handboeien, zonder dat we dat konden zien, naast elkaar geplaatst en onze handboei ging in een soort ring. We stonden over 4-5 meter verdeeld. En toen mochten we de blinddoek afdoen en toen zag ik gelijk, we staan naast elkaar. En ik zag ook op de muur een puzzel en daar zaten cijfers bij, die moest je oplossen. Maar we zagen nergens de cijfers. Ik kon die cijfers niet vinden. Mijn andere zwager kon dat ook niet vinden. We hadden de andere drie nodig om die cijfers te vinden die aan ons doorgegeven moesten worden. Dus weer eigenlijk hetzelfde verhaal. En dat was heel komisch, want mijn ene zwager moest in een soort molen blazen, de wind. Dus ik dacht, er zit echt een mooi verhaal in. Want toen zag je pas de cijfers. Dus voor mij was dat een verhaal dat God tegen mij zei van Piet, het is nu afgelopen met dat individualisme. Ik wil dat je in een team werkt. En ik wil ook dat je dingen in de geestelijke wereld gaat zien die je niet kan zien met je natuurlijke ogen. Ga dat nou eens doen. Nou, dat probeer ik mijn hele leven al en dat is verdraaide moeilijk. Nou, Petra en Jacco en ik, we zaten, wanneer was het vorige week, Petra? Zaten we in een vergadering, we hadden een vergadering met elkaar. En tijdens de vergadering krijg ik een zeer alarmerend appje binnen. Ik wilde in eerste instantie dat niet tegen Petra en Jacco zijn, maar iemand zei, ik zit aan de bar. Terwijl we een vergadering hadden, ik denk, wat is dat? Een raar appje. Wie zegt nu tegen mij dat hij aan de bar zit? Het was 3:30 middags. Dus, en ik keek even naar de naam, ik kende de naam helemaal niet. En na een kwartier, ik begon helemaal warm te worden. Ik kreeg het rood. Ik denk, ik moet daar zijn. Ik moet niet hier in Nijmegen zijn. Ik moet in Veenendaal zijn. Dus ik zei, mag ik even bellen? Dus ik belde de man op. Ik zeg, volgens mij hadden we een afspraak, maar op de een of andere manier staat hij niet in mijn agenda. Jij zit op mij te wachten. Ik kom er nu aan. Dus we waren bijna klaar met de vergadering. Dus ik ging daar naartoe. Ik kende de man helemaal niet. Heel raar verhaal. Hij zat achter ons, 3 weken daarvoor, in het restaurant. En hij luisterde ons gesprek af, wat ik had met een zakenman. En dat gesprek ging over zaken doen en het Koninkrijk van God. Het lijkt een beetje op, Daniel was dat, hè? Ja, dit wat hij net vertelde. Zo'n soort verhaal was het. Helemaal enthousiast waren we en God was daar. En God gebruikte in het bedrijf de directeur. En het was een heel bijzonder verhaal. De man die wij ontmoetten, die had net zijn compagnon verteld, joh, ik wil niet meer op deze manier geld maken. Jij wil alleen maar veel geld. Ik wil het Koninkrijk van God dienen. We gaan het anders doen, dus laten we uit elkaar gaan. Dus hij was helemaal triest, wist ook niet hoe het verder moest, maar had een stap in geloof. En toen hoorde hij ons over het Koninkrijk en zakenleven praten. Dus hij stond op het eind van ons gesprek op en zei, mag ik met jullie kennis maken? Ik ben die en die. Nou bleek dat iemand die met een van mijn beste vrienden had gewerkt. Dus dat was ook heel bijzonder. Hij was christen. Ik denk, nou goed, laten we een afspraak maken. En ik zoek altijd zakenpartners bij Village of Peace. Dus ik denk, dit moet van de Heer zijn. Dus met mijn ogen kijk ik naar het natuurlijke. Kijk, God, zie hoe God dat doet. Hij brengt een partner. Gaat vanzelf. Ik hoef er niks voor te doen. En ik zag geen euro's, maar ik dacht er wel even aan. Dus ik denk, dit is leiding van de Heer. Dus nou goed, ik ging vanuit Nijmegen naar Veenendaal en ik heb 2 uur naar die man zitten luisteren. En ik voelde dat God iets in mijn geest begon te vertellen. Hij zei, Piet, waar jij voor komt is iets heel anders waarvoor ik je gestuurd heb. Kijk niet meer naar partnership of wat dan ook. Ik heb deze man voor iets heel anders naar jou toegestuurd. Dus dan ga je iets heel anders zien. Dus ik keek naar die man en ik zag een succesvolle ondernemer met heel veel potentieel, heel veel financiën. Maar God zag iets heel anders. Ik zag het even niet, ik wist niet waar hij het over had. En toen kreeg ik één tip. De Heer geeft mij altijd één tip. En dan wil hij dat ik een stap neem en dan komt de rest. Dus ik zeg, joh, ik heb nu zo lang naar je zitten praten. Het gaat alleen maar over jou, over ik. Hoe is het met je vrouw? Nou, volgens mij zakte zijn stoel ongeveer onder zijn billen weg. Want er was blijkbaar iets aan de hand. En dus hij raakte een beetje in paniek. En ik zeg, joh, wat is er aan de hand? Dus dit was blijkbaar een verkeerde opmerking. Maar goed. En het bleek dus dat hij gewoon andere ogen had gehad en een andere vrouw was gaan kijken. En dat ging helemaal mis in zijn leven. Dus we hebben daar een poosje over gepraat. En de volgende morgen kreeg ik een app en hij zei, joh, je hebt mijn huwelijk gered. Ik heb alles tegen mijn vrouw verteld. Het is helemaal in orde gekomen en net op tijd. Snap je wat ik probeer te vertellen? Dus er gebeuren dingen in ons leven en dan hebben wij kijk op, zo is het. Maar misschien dat God iets heel anders van plan is met die situatie. Wat is het woord dat God over jouw leven gesproken heeft? Ik denk even, er zitten natuurlijk veel studenten in deze gemeente. Je gaat dus een cursus doen, een studie doen. Ik weet nog, toen ik een soort... Ik had een interview met mijn nieuwe school en er werd gevraagd, wat wil je worden? Nou, dat was politieman, detectieve, commando, dat soort dingen. Brandweerman had ik ook opgeschreven. Niet het onderwijs, dat zag ik helemaal niet zitten. Nou, je snapt het al. Ik kwam uiteindelijk op een opleiding voor onderwijzer. Dat was niet mijn keuze eigenlijk. Ik wist eigenlijk niks anders. Met mijn takenpakket kon ik dat dan nog doen. Dus ik kwam op een opleiding die ik eigenlijk zelf niet zo direct had gekozen. En ik kwam ook, je moet dan proeflessen geven en zo. En ik stond dan voor die klas. En ik denk, is dit nou mijn leven? Dus ik denk dat veel studenten dat wel herkennen. Sommigen weten helemaal wat ze willen. Ik ga zangcarrière, zoals dat jochie, dat wordt mijn leven. Maar er zijn er ook best wel veel die dat, als ik naar mijn kinderen kijk, die vinden dat best nog wel moeilijk. In die fase van, je begint volwassen te worden, ben je toch echt nog vaak op zoek van, wat wil ik nu eigenlijk? En dat kan. Maar het gekke was, die hele periode was voor mij, als ik nu terugkijk, een periode dat God mij heel veel lessen heeft geleerd. Niet wat voor de klas werd verteld. Dus die docenten deden heel hard hun best om mij uit te leggen hoe je een goede docent kon worden. En ik heb er wel iets van opgestoken, maar ik weet nog dat ik ongeveer 50% niet in de klas zat. Onze klas had een naam van spijbelen en ik deed niet altijd mee, maar ik deed best wel vaak mee. Maar dat gebeurde in mijn leven in die periode. Ik ben toen echt tot radicaal geloof gekomen. Ik ben heel anders naar het leven gaan kijken. En in één keer, het laatste jaar, toen zag ik van, wauw, God heeft mij hier gebracht en ik ga iets met het onderwijs doen. Dus ik heb ook 5 jaar voor de klas gestaan. Maar als ik nu kijk hoeveel uren onderwijs ik heb gegeven, dat is onbeschrijfelijk in vele landen van de wereld. Maar de basis is wel daar gelegd waar ik eigenlijk niet wilde zijn. Ik heb nog een vak, boekhouden, is absoluut niet mijn favoriet. Ik heb het volgens mij wel verteld. We mochten in dat jaar op de MAVO 7 vakken doen. En nou ja, boekhouden, daar hoefde ik nooit geen moeite voor te doen. Daar had ik meestal een 9 of een 10 voor. Dat zit in mij. Dat kan ik goed. Ik heb helemaal totaal geen belangstelling voor. Eigenlijk eerlijk gezegd is dat het minst leuke wat ik in mijn werk moet doen. Maar ik heb het daar wel geleerd. En ik heb dat ook meegenomen naar de volgende opleiding. Ben dat blijven doen. Het was een soort gratis bonus bij mijn diploma. En op een gegeven moment, ik kom terug uit de zending. Jaren later, van 15 jaar later. En ik moest een baan hebben. Ik kon geen baan vinden. Het was toen echt overbevolkt met allemaal onderwijzers die graag een baan zochten. Ik kwam er niet tussen. Ik had een slecht verleden. Want ik had 2 jaar niet voor de klas gestaan. Ik was in mijn vorige opleiding ontslagen omdat ik gedoopt was. Hele rare situatie. Dus wie wil mij nu nog als docent hebben? Alleen de school waar ik solliciteerde hadden ze een boekhouddocent nodig. Nou, ik zei, ja, ik kan heel goed boekhouden, maar ik heb geen diploma. Nou, laat maar even testen. En ik ben daar dus boekhouddocent geworden. Dat is bizar voor mij, want zonder diploma had ik toch een baan. En als ik nu kijk in ons werk, ik leer al mijn studenten in Afghanistan of in de Iranisch waar ik mee ga, die krijgen allemaal een cursus boekhouden, want ze kunnen het niet. En ze moeten wel goed met hun geld omgaan. Hoort ook bij discipelschap. Dus zo zie ik dat heel veel dingen die ik doormaak in mijn leven, hebben misschien later, 10 jaar, 20 jaar later, wel degelijk een functie. Dus kijk uit dat je niet denkt van, hey, ik doe iets wat geen zin heeft, want God kan er een bedoeling mee hebben. We gaan even verder. Onze identiteit en bestemming, we kijken dus naar de eerste twee woorden en het woord keuze, derde woord. En er zijn een aantal dingen in ons leven die effect hebben op wie wij zijn. Familie en vrienden, dat is onlosmakelijk. Dat is ons familieleven, maar ook onze vrienden of vrienden die we niet hebben. Sommigen zijn heel alleen. Dat heeft een effect op onze identiteit. Ik weet nog dat, als ik kijk naar mijn oma, ik had een hele lieve oma en ik was super, super alleen. Maar die oma die heeft mij heel, heel veel diepe... Ja, als ik bij haar was, was ik gewoon thuis. Dat vond ik lekker. Ik vond het fijn om bij haar te zijn. Ik was een tiener. Mijn ouders waren verhuisd en ik moest naar school, dus ik sliep vaak bij haar. Ik heb daar echt een soort warmte van gekregen. En zo zijn er ook mensen in ons leven die ons heel veel kou kunnen geven. Die ons afstand geven, die ons haat geven, die ons wroeging geven. Dus mensen, familie en vrienden, die hebben een enorme impact op ons leven. Datzelfde geldt eigenlijk met onze omstandigheden. Als ik kijk naar mijn vrouw, die was 12, heb ik ook wel eens verteld. Toen stierf haar vader van de ene dag op de andere dag. Plotseling was die overleden. En haar oom, die een soort tweede vader was, die stierf een half jaar later. Toen was ze 13. Beide moeders hadden alle twee 5 kinderen. En mijn vrouw was de oudste. En die moest vaak voor 10 kinderen zorgen. Inclusief haarzelf. Dat zijn de omstandigheden van het leven die ons behoorlijk kleuren, inkleuren. Dat heeft een effect op ons. En hetzelfde met onze opleiding en werk. Er zijn mensen die hebben echt gelijk een topbaan, maar er zijn ook mensen die gewoon heel veel pech hebben met hun werk. Die hebben gewoon echt, op de een of andere manier zitten ze niet goed in hun vel, ze worden vaak gepest of het gaat niet lekker. Dat kan een enorme impact hebben op je identiteit. We gaan even naar de laatste dia. En ik heb bij alle 4, 5 zijn het er, want ik heb, even kijken, ik ben 1 vergeten. Welke ben ik vergeten? Vrienden en familie. Ik geloof dat God ons sterk wil maken. Hij wil jou sterk maken. Ja, er staat iemand die gelooft dat. Is er nog iemand die dat ook gelooft? Ja? Deze gemeente wil reuzendoders voortbrengen. Iedereen, hè? Dat is niet alleen maar Jacco die gewoon heel snel iets zegt en die heel veel stenen heeft om te gooien. Nee, iedereen die hier zit is geroepen om reuzen in je leven te doden. Nou, om dat te doen heb je bij al die 5 dingen die ik genoemd heb, familie en vrienden, vrienden ben ik even vergeten. Als je kijkt naar ik ben, dan ben je eigenlijk nog maar de helft als je vrienden of je familie gewoon het niet helemaal goed gegaan is. Daar is altijd een God die zegt ik ben je vader. Dus ik noem het even, je hebt een bloedtransfusie nodig. Het bloed van Jezus Christus leidt jou eigenlijk in de familie van God de Vader. Als iemand iets tegen mij zegt wat niet de identiteit is die God mij geeft. Bijvoorbeeld, je hebt een vader die altijd tegen zie, dat kan je niet joh. Zie, ik zei het toch al, dat kan je niet. Ja, dan die bloedtransfusie die God wil geven is dat God de Vader zegt, ja, maar hier heb ik je voor geroepen. Dus als jij dat gevoel hebt van ik kan het niet, of dit is niks voor mij, en dat dreunt in je leven door, dan is het heel belangrijk om sterk te worden. En deze situatie te gebruiken, te verzoenen, zo heb ik dat gedaan. Als ik naar God ga, dan gebruik ik de negatieve situatie in mijn leven om anderen te helpen. Dus als ik even kijk naar bijvoorbeeld mijn vrouw, die heeft voor 10 kinderen gezorgd. En dat was een negatieve situatie als je er zo menselijkerwijs naar kijkt. God is in het leven gekomen van Ina. Zij heeft God echt als vader ervaren. We hebben een paar hele mooie, bijzondere ontmoetingen gehad waarin God heel dicht bij haar kwam. Ik weet nog toen we naar Marco Bassato aan het luisteren waren. Dat ging over het overlijden van zijn vader, geloof ik. En we hebben als kleine kinderen zitten huilen en we snapten niet waarom. En toen vroeg ik aan Ina, wat denk je dat het is? Ja, ik voel dat God hier bij me is als een vader, als een papa. En ik weet nog precies waar het was, welk jaar het was, op welk plekje we zaten. Dat was echt zo'n moment dat zij dat toeliet. Hè, want Petra zei net van, je hebt ontmoetingen met God nodig. Mijn ervaring is dat het vaak heel onverwachts gebeurt. Maar ik strek me ernaar uit. God, waar bent u? Waar bent u? Hier in de dienst, ja, natuurlijk. Maar hij is ook maandag, als je loopt te voetballen, is hij bij je. Of als je in bad ligt. Of als je op je werk bent. Of als je in de auto zit. Dan is hij ook bij je als jouw vader. En hij kan dan ook als jouw vader jou verlossen van afwijzing. Van wraak. Van boosheid. Wat voor gevoelens je ook mee worstelt, wat in je leven gekomen is. Hij kan als een vader daar een hele andere kijk op geven. En als ik nu naar mijn vrouw kijk, en ik denk even over die 10 kinderen die ze half opgevoed heeft. Natuurlijk was haar moeder daar, maar ze was heel vaak aan het werk. Dus heel vaak kwam het op haar neer. Ze heeft heel veel ruzies op moeten lossen tussen broertjes en zusjes. En als ik nu kijk, zij noemt zich moeder voor de natie. Dan kun je dus zien, het negatieve heeft God omgedraaid. De pijn heeft God gebruikt om haar echt te schaven. En als je kijkt hoeveel mensen door ons huis heen lopen waar zij een moeder voor is. En hoe ze doet, ik weet het niet, maar mensen zijn gewoon gek op haar. Ik weet nog dat we hadden toen de tijd, heette dat koffiebar. Dat was van een soort Use for Christ koffiebar. En dan zat ze altijd te breien. Ze deed nooit wat, behalve breien en haken. En ze hielp wat mee met de praktische dingen in de keuken. Maar iedereen was gewoon gek op haar. Als ze er was, dan was het beter als dat ze er niet was. En mijn preken waren natuurlijk supergoed. Maar dat vonden mensen eigenlijk niet zo belangrijk. Dat zij er was, dat was belangrijk. Dat is altijd zo geweest. En dat is nog steeds zo. Als zij er is, dat moederlijke gevoel van hey, ik kan hier zijn. Ik mag zijn wie ik ben. En dus ik geloof dat toen God in haar leven kwam, dat zij sterk geworden is. Eerst wie zij was. En dat ze haar pijn heeft kunnen verlossen, zodat het weer gebruikt kon worden. Als ik kijk naar David, de reuzendoder. Psalm 51 lijkt erop in vers 7 dat er staat dat hij verwekt is niet bij zijn eigen moeder. Wel bij zijn eigen moeder, maar niet de vrouw van de vader. Daar staat een zin, dat denk je van, hey, ik ben verwekt in onrecht. Als je dat leest, zou je dat kunnen concluderen. De theologen zijn daar niet helemaal over uit. Maar vanaf het begin was er dus zonde op zijn leven. Hij was toen al, dat was iets. Als je kijkt naar de familiestructuur, er waren een aantal broers, die werden gelijk door de profeten erbij gehaald. Maar David was daar niet bij, die was in het veld. Hij hoorde er niet bij. Hij was een herder. Eigenlijk zie je dat Gods hand op David was. Vanaf het eerste begin dat de profeet Samuel binnenkomt, dan zie je gewoon dat Gods hand op hem is. Ondanks de dingen die gebeurd waren. David was een herder, zodat hij later een volk kon leiden. Maar hij was ook een herder, zodat hij had geleerd om beren en leeuwen weg te houden van de kudde. God gebruikte zijn skills om hem later Goliath te doden. En er staat iets heel moois, als je het goed leest, dan staat er Saul, die geeft hem die wapenrusting, die doet hij aan. En op een gegeven moment loopt hij daar en denkt, veel te zwaar, dat is helemaal niks voor mij. En wat doet hij dan? Hij pakt zijn herderstaf. Er staat letterlijk, hij pakt zijn stok. Hij pakt een paar stenen en dan gaat hij aan de gang. Met andere woorden, God leert jou dingen die bij jou passen, bij jouw bestemming, bij jouw talenten, bij jouw gaven. Dat is als het ware je stok. Later praat ik over autoriteit. Daar kun je mee omgaan. Dat moet je ook doen. Je moet niet dingen gaan doen die niet bij je passen. En dan krijg je autoriteit. Opleiding. Ik heb daarbij gezet het leven. Ik heb gemerkt dat al mijn opleidingen die ik gedaan heb, die geven mij diploma's, daardoor krijg ik bepaalde dingen in het leven. Kennis, noem maar op. Maar het leven zelf is mijn universiteit. De woestijn is Gods universiteit. Kijk maar in de Bijbel hoeveel mannen en vrouwen in de woestijn, of als ze op de vlucht zijn, bereid worden voor de taak die God ze geeft in het leven. Ga maar kijken. Bijna iedereen is 7 jaar weg geweest, 40 jaar weg geweest, 40 dagen in de woestijn. Noem maar op, in die woestijn, dus in de plek waar het dood is, daar komt God, daar spreekt God. En misschien zegt hij maar één zin. Maar dat kan net genoeg zijn om je hele denken te veranderen. Dus ik noem, Gods universiteit is het leven. De omstandigheden, daar heb ik ook nog wat bij gezegd. De omstandigheden, Romeinen 8 staat in. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Niets kan jou scheiden van de liefde van Christus. Nog dood, nog leven. Het maakt niet uit wat je overkomt. Niets kan jou scheiden. Het gaat allemaal om wat kies je. Wat kies jij? Je kunt een gebedsteam voor je laten bidden. Daar geloof ik in. Maar ik geloof veel meer dat jij zelf kiest in de omstandigheden die je overkomen. Ga ik naar God toe of ga ik het zelf oplossen? Ga ik zeggen, het is niet rechtvaardig. Dat hoor ik best wel, het is niet rechtvaardig wat mij overkomen is. En dat is waar. Maar kun jij het onrecht, wat Jezus bijvoorbeeld ook is aangedaan aan het kruis, hij was niet schuldig. Hij liet zich toch kruisigen. Waarom? Omdat hij wist, mijn sterven zal verlossing brengen voor velen. Zo ben ik ook mijn onrecht gaan zien. Als mijn onrecht aangedaan wordt, als mensen dingen over mij zeggen die niet helemaal eerlijk zijn, dan kan ik boos worden, ik kan me verzetten en dat is niet waar. Of ik kan kiezen om met God te gaan. En het onrecht te verlossen, zo noem ik dat, zodat anderen door mij heen verlost kunnen worden. Dan word je sterk. Dan word je krachtig. En de laatste is missie en werk. Ik zie mijn werk nooit, dat heb ik altijd gedaan, als mijn werk waar ik geld mee verdien. Dat is zo, dat is de natuur, dat is de mens. En God zegt het ook, werk hard voor je geld, voor je brood. Maar ik zie ook dat mijn werk is eigenlijk mijn missie. Waar ik ben, daar gebruik ik de kracht van Gods Koninkrijk. En dat is begonnen toen ik voor de klas stond. Ik weet nog, elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vertelde ik het Bijbellesje. We hadden ook een programma, een heel mooi programma. Mijn kinderen kenden de Bijbel heel erg goed. En toch had ik die kriebel van binnen in mij van, wat betekent dat nou voor die kinderen? Ze weten dat David Goliath versloeg. Ze weten dat Jozef in de put werd gegooid door zijn broers. Maar wat betekent dat nou voor elke dag, voor die kinderen? En ik wilde graag zendeling worden. En op een dag zegt God, jouw zendingsveld is in je klas. Daar is je eerste zendingsveld. Begin daar nou eens. Je hebt een baan, je wordt ervoor betaald, maar je geeft alleen maar kennis door. Ga nou eens in de leven van die kinderen komen. Laat het koninkrijk in je klas komen. Dus ik begon me te verdiepen wat ik dan anders moest doen. Nou, het eerste waar ik aan dacht is van die bijbellesjes die ik dan aan de kinderen leer. En dan krijgen ze een repetitie, dan halen ze een 10 of niet. Maar daar stop ik even mee. Dat is niet wat God bedoelt met het koninkrijk in de klas brengen. Ik wil mijn kinderen leren hoe je in het koninkrijk komt. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Ik ben altijd christen geweest, ik ben christelijk opgevoed. Dus ik had er nog nooit aan gedacht dat een kind in mijn klas christen zou kunnen worden. Dus ik begon, via Timotheus was dat toen nog, dus het is al heel lang geleden. Toen had ik lesjes over wedergeboorte. 6 weken lang heb ik dat gedaan. En 6 weken lang, die kinderen werden enthousiaster en ze vonden het leuker. En ik zag ook plotseling in mijn leven in 6 weken tijd dat ik meer gedaan dan de 3 jaar daarvoor. Ik had kinderen geleerd wat het koninkrijk was, hoe ze er binnen konden komen. En toen zei ik ik vond het heel eng, maar toen zei ik, wie wil er het koninkrijk binnenkomen? En alle kinderen staken hun hand op. 38 kinderen, eentje niet. We hebben het zondaarsgebed, zo noemen we dat, het zondaarsgebed gebeden. En weet je, ik kon niet wachten dat ik naar huis kon gaan om tegen mijn vrouw te zeggen, het koninkrijk is in mijn klas gekomen. We hadden daarna elke dag groepsbidstonden. Niet in de kerk, nee, gewoon op mijn werk. Alle kinderen deden mee en ik weet nog dat er eentje dankte voor de bloemetjes en de andere voor goede schoenen en zo. Het was heel simpel, maar het veranderde. Na 3 maanden begonnen ouders naar mij toe te komen en zeiden, wat doe je met mijn kind? Mijn kind is veranderd. Mijn kind wil aan tafel bidden en we zijn helemaal niet christelijk. Ik zeg, ja, dat heb je op een christelijke school. Daar ga je bidden. Echt waar, ik vond het geweldig. Op mijn werk kwam plotseling mijn missie. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment op een andere school werd ik aangenomen, maar ik mocht niet over God spreken. Dat was een christelijke school. Heel interessant. Ik mocht niet over God spreken, want ik was te charismatisch. Na een jaar kwam de directeur naar mij toe. Hij zei, Piet, ik wil graag dat je godsdienstlessen geeft. Ik zeg, dat is heel vervelend, want ik mag niet over God spreken. Dat ga ik niet doen. Ja, nee, maar we kennen je nou. Jij spreekt niet over God, maar je laat God zien. In die klas, ik zeg niet te veel over de situatie, maar in die klas waren er 3, 4 kinderen die ontmoetingen met Jezus hadden nadat wij godsdienstles hadden gegeven. Ze kwamen met verhalen van Jezus is aan mij verschenen. Ik had ruzie met mijn ouders en ik heb het op jouw manier gedaan en het werkt. Weet je, overal waar je werkt. En of je nou in een fabriek werkt, of dat je thuis gewoon moeder bent. Niet gewoon, dat is een hele, hele heftige taak. Daar kun je het koninkrijk brengen. Er kwam een vrouw uit mijn sluis naar me toe, die was tandhygiëniste. Die had deze preek gehoord. En ze zegt, ik ben het gewoon gaan doen. Ik zeg, wat doe je dan? Ja, dan die klanten die liggen op een stoel en ze hebben hun mond open. En dan zeg ik, mag ik voor je bidden? En dan kunnen ze toch niks zeggen. Dus ik begin te bidden. En ze zegt, er zijn al 3-4 mensen gewoon genezen. Die zijn gewoon genezen. Weet je, het is het concept van wat ik weet, wat ik zie, hoe ik kijk, in wat God ziet en hoe God die mensen wil aanraken. Ik kan een reuzendode worden als ik vanuit Gods koninkrijk ga denken. Dat kun jij worden. En je kunt de omstandigheden die je leven bepaald hebben, die kun je omdraaien. Ook al is er helemaal niemand om je heen die voor je bidt of die je helpt, jij zelf kan die keus maken. Door vandaag te gaan staan en te zeggen, ik word een reuzendoder. Ik ga dat probleem wat tegen mijn leven is gekomen, dat heeft God eigenlijk toegestaan, zodat ik sterk word. Zo kun je het ook zien. In plaats van, oh, wat een ellende is mij overkomen. Maar ik kan ook in deze situatie gaan staan en zeggen, met God ben ik wie ik ben. En met zijn woord in mij, en met zijn dromen en profetieën die ik heb gekregen, ga ik staan en ga ik op de plek staan waar God mij geplaatst heeft. Of dat nou de studenten Alpha is, of het kinderwerk, of hoe noemen jullie dat? Kids Connect of zoiets. Ik hoor allemaal weer nieuwe namen. Hartstikke leuk. Dat is de plek waar Gods koninkrijk kan komen, omdat jij daar bent. Ik ben is in jou. Het woord van God is in jou. En dan zeg je, ja, maar ik hoor God niet. Natuurlijk hoor je God wel. Iedereen hoort God. Hij spreekt overal. Ik dacht altijd dat ik hem niet hoorde, totdat ik het durfde te zeggen dat hij tot me sprak. Gisteravond nog, Ian en ik hadden het over een kennis van ons. Daar hadden we al 4 maanden niet mee gesproken. En allebei dachten we, hij gaat vandaag bellen. Mijn vrouw zegt, ja, dat is God niet, dat is gewoon een ingeving. Ik zeg, dat vind ik prima. Ik zeg, ja, God heeft mij laten zien dat hij vandaag gaat bellen. Nou, hij belde niet tot 11:30 of 11:00 gisteravond. Soms wachten mensen te lang om naar God te luisteren. Weet je, dat maakt het leven zo spannend dat hij tot je spreekt. In alle situaties. Dus niet alleen maar dat je je Bijbelstudie goed begrijpt, maar dat je het doet. Bijbelstudies zijn fantastisch, totdat je het doet zijn ze geweldig. Dan is het helemaal, daar is het voor gemaakt. Het doen. Uitstappen. Wandelen in wat je hoort. Durven. En ik ben heel vaak plat gegaan. Ik ben heel vaak dat ik het mis had. Heel vaak heb ik het niet goed gehoord. Maar wij hebben vandaag gezongen, God is altijd trouw. Hij laat ons nooit in de steek. Ik kan dat niet zeggen. Ik heb het eigenlijk ook half meegezongen, eerlijk gezegd. Want heel vaak lijkt het erop dat God me in de steek laat. Als ik eerlijk ben. Dan heb ik iets gehoord en dan gebeurt er niks en dan zie ik het niet. Maar toch kies ik ervoor, omdat God goed is, om te geloven dat op een bepaald moment dan zal het gebeuren of het zal in ieder geval duidelijk worden waarom het zo gegaan is. Ik kies ervoor om in alles, ook in tegenslagen, te zeggen, God, u bent bij mij. Ik ga met u, door de storm, door de ellende, of door de zegen en de vruchtbaarheid, want die heb ik ook, gelukkig. Het is alweer veel te laat, ik ben veel te lang doorgegaan. Ik krijg vaak nog eens een keer strafpunten hier. Maar ik wil jullie graag zegenen met deze gedachtes. Vader, in Jezus' naam bid ik dat u ons leert om anders te zien. Dat wij steeds meer dingen in onze geestelijke beleving, onder intuïtie, in dingen in de geestelijke wereld te zien die u ook ziet. Dat wij onze ogen daarvoor kunnen openen en dat wij ook onze oren daarvoor openstellen. Dat onze oren kunnen oppikken wat de geest zegt. En dat het soms dingen zijn die niet passen bij wat we met onze natuurlijke oren of ogen zien en horen. Maar dat we het toch doen. Dat we uit durven te stappen. Dat als God ons op straat iets wil vertellen, dat we daarvoor open zijn. Als we in bad zitten, dat God kan spreken tot ons. Of in de auto, dat God elk moment van de dag iets voor ons heeft. Waar we ook zijn, dat ons werk onze missie kan worden. Dat onze studie de plek kan zijn waar het koninkrijk door ons heen zichtbaar gaat worden. Ik zegen jullie met openbaringskracht. Dat we steeds meer getuigenissen in deze gemeente gaan horen van... Hey, God heeft dit gezegd. Hey, God heeft dat gezegd. Ik ben het gaan doen. En dit is er gebeurd. Dat we niet meer een gemeente zijn die heel graag op zondag hier zit om te ontvangen. Maar dat wij een gemeente zijn die constant ontvangt en geeft. Ontvangt en geeft. Dat we gemeente worden die niet alleen denkt aan de zondag, maar aan de maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Dat is de plek waar God ons roept, waar God ons zendt, waar onze missie is. En daar zegen ik je mee. Dat die gedachten in je systeem komen. Dat je zo gaat denken. Dat deze gemeente een gemeente in de wereld is. Waar kracht is. Waar zijn koninkrijk zichtbaar wordt. In Jezus' naam. Amen.